Wij lezen opnieuw uit 1 Koningen 19 en nu de versen 9 tot en met 18. En hij kwam aldaar in een spilonk en vernachtte aldaar. En zie, het woord des Heeren geschiedde tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met een mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En zie, een stem kwam tot hem, die zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Vers 11 en 12 vormen de tekst voor de prediking. 1 Koningen 19, vers 11 en 12. En hij zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. Na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. Tot zover. De Heere ging voorbij. We letten ten eerste erop waar Elia was. Ten tweede, hoe dat ging. En ten derde, wat het betekende. De Heere ging voorbij waar Elia was. Hoe dat ging. Wat het betekende. En zie, staat er. Dat is altijd bedoeld om extra op te letten. Dat is altijd bedoeld om te laten zien dat er iets gaat gebeuren wat je niet direct zou verwacht hebben. Met andere woorden, de Heere doet het anders dan Elia had gedacht. De Heere doet het heel vaak anders dan wij denken. En wij zijn vaak van slag Omdat we de Here hebben voorgeschreven hoe Hij het moest doen. En zo deed Hij het niet. Als we nu eens minder in ons leven de Here gingen voorschrijven. We zouden het wellicht een stuk makkelijker hebben. We zouden minder snel moedeloos worden. En zie, dus de Heere gaat wel Elia horen en verhoren. Maar zo had Elia het niet bedacht. Dat het zo zou gaan. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Onnaspeurlijk. Onnavolgbaar. Wel aanbiddelijk. Wat geeft het toch een vrede als we zijn weg mogen bewandelen. Alleen maar achteraan komen. Alleen maar zien wat de Heere doet. Dus niet denken hoe Hij het zou doen. Niet voorschrijven hoe Hij het zou moeten doen. Maar alleen volgen. Wat een vrede om die weg van de Heere te mogen bewandelen. Heere, doet u dan uw werk maar. Elia, u weer terug op uw post en doen wat u moet doen. En laat verder God maar regeren in je leven. Misschien is dat wel een van de grootste, diepste vruchten van een avondmaalschuim. Om het hele leven uit handen te geven en achteraan te komen en de Heere te laten regeren. En zie, de Heere ging voorbij. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws dat de Heere op het punt stond om voorbij te gaan. Dat is wel goed om op te merken. Want er gaat zo dadelijk iets aan vooraf. Dus het Hebreeuws laat zien, de Heere komt eraan en Hij zal ook zo dadelijk voorbij gaan. Maar Hij gaat niet zonder meer voorbij. Daar gaat eerst iets aan vooraf. Voorbij. Maar geen mens is in staat om de volle heerlijkheid van de Heere te aanschouwen. Voorbij is de avondmaalsbediening van vanmorgen. Misschien hebben we een glimp opgevangen van de heerlijkheid van de Heere in de Heere Jezus. Het gaat voorbij. Want het is hier nog steeds het land der rusten niet. We zijn nog steeds niet thuis in dat hemelse Jeruzalem. We zijn nog steeds niet in staat om de heerlijkheid van de Heere ten volle te zien en te genieten. Jesaja heeft er iets van gezien. En hij riep uit, wee mij, terwijl ik een man ben van onreine lippen. Johannes heeft er iets van gezien. Een glimp. En hij viel als dood aan zijn voeten. En toen las ik bij Lloyd-Jones de vragen die zetten mij tot nadenken. Kennen wij ook deze ervaringen? Kennen wij nou ook die ervaringen dat wij iets van de heerlijkheid van de Heere zien en dat wij als het ware verschrompelen omdat wij daar niet voor kunnen bestaan? Dat kunnen wij nog niet aan. Of is ons geestelijk leven tot zo'n laag peil afgedaald, dat wij dat niet meer ervaren. Ja, dat was voor Jesaja, en dat was voor Johannes. Nee, zegt Lloyd-Jones, ieder kind van God zou dat kunnen en moeten ervaren. Daar die vraag, die zette me aan het nadenken. Hebben wij wel eens iets van de heerlijkheid van de Heere gezien? En dan net als Jesaja en Johannes, dat we er zo ontzettend klein onder worden. Zo klein, omdat de Heere zo heerlijk is. En zie, de Heere ging voorbij. Zijn heerlijkheid is zo groot dat het menselijke lichaam daartegen niet bestand is. Daarom voorbij. Een glimp. We zien er iets van. Van die voorbijgaande heerlijkheid. Iets van wie de Heere waarlijk is. Waar is Elia op dat moment? Als de Heere voorbij gaat. Leest u maar in vers 9. En hij kwam aldaar. Hij heeft het gered, zou je kunnen zeggen. Hoezo gered? Wel, de Heere heeft hem vanmorgen bijzonder gesterkt en verkwikt door dat geroosterde brood en die fles met water. Eén en andermaal. De Heere had erop aangedrongen om daarvan te eten en te drinken, anders zou de weg voor hem te veel zijn. De weg? Elia zag toch geen weg meer? Hij was een dag de woestijn ingevlucht, die eindeloze zandvlakte. Waar moest Elia eigenlijk heen? Waar wilde hij eigenlijk heen? Hij was eigenlijk helemaal gedesoriënteerd. Hij was de kluts kwijt. Hij was moedeloos. Hij wilde niet verder. Hij wilde sterven. Maar de Heere zei, er is toch een weg, Elia. Dat heeft de Heere hem gesterkt. En in de kracht van die spijs, van dat voedsel, ging Elia 40 dagen en 40 nachten. Zie je Elia zwerven door die woestijn waar geen weg is. Week na week, bijna 7 weken lang, is Elia helemaal alleen op weg naar de Horeb. Wilde Elia daarheen? Bracht God hem daar? Eén ding is in ieder geval wel duidelijk, dat Elia tijd genoeg heeft gehad om alles nog eens te overdenken. Hoe hij weggevlucht is, hoe hij wilde sterven, hoe de Heere hem daar voorkwam met brood en met water. En nu reist hij door de woestijn. Hij moest. God had de knoop doorgehakt. En de Heere had hem de kracht ervoor gegeven. 40 dagen door de woestijn. Naar de Horeb. Ja, die Horeb is wel een plaats waar het een en ander gebeurd is. Jaren geleden was Mozes daar de schapen van zijn schoonvader aan het hoeden. Toen zag Mozes ineens bij die Horeb een brandende braambos. Dat gebeurde wel vaker. Maar zo'n braambos die was in een mum van een tijd verteerd, verbrand. Maar deze braambos bleef branden zonder verteerd te worden. Dat trok de aandacht van Mozes. En toen hij daar naartoe ging, toen hoorde hij een stem. Mozes, trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. En toen openbaarde de Heere zich daar vanuit die brandende braambos, zoals hij zich nu openbaart met 5 hoofdletters. Ik ben, die ik ben. Weet je het nog, jongens, van catechisatie? Ik ben, wat dat betekende. Hij is, ja, God is een werkelijkheid geworden in het leven van zijn kinderen. Omdat hij zijn kinderen heeft ontmoet. En hij ontmoet hen elke keer weer opnieuw. Dat zijn zo van die pleisterplaatsen. Dat de Heere weer in je leven komt. Ik ben die ik ben. De getrouwe God. En toen had de Heere Mozes geroepen. Om het volk uit Egypte land te leiden. En beloofd. Opdat Mozes zou weten dat de Heere een waarmaker is. En beloofd. Op deze berg zullen jullie mij straks dienen. Deze berg Horeb. Daar is de Heere weer verschenen, de ik ben. Die donder, die bliksem daar op die berg. En toen klonken daar die 10 geboden uit de mond van de Heere. En daar op de berg heeft de Heere aan Mozes al die wetten gegeven, die offerdienst geschonken. Ja, de Horeb is een bijzondere plaats. Want daar heeft ook Mozes geworsteld om het behoud van het volk. En toen Mozes vrijmoedigheid kreeg in het gebed en de Heere hem beetje voor beetje verhoorde en Mozes steeds meer vroeg, toon mij uw heerlijkheid, laat me zien wie u bent. Dan heeft de Heere zijn naam uitgeroepen over Mozes. En toen heeft de Heere Mozes daar bedekt in een kloof. En toen heeft Mozes ook een glimp van de heerlijkheid van de Heere opgevangen. En Elia kwam al daar. Hetzelfde plekje waar zoveel is gebeurd in het verleden. Waar de ik ben aanwezig was. En daar is Elia nu aangekomen. En hij gaat een spelonk in. En hij vernacht al daar. Hij kruipt weg in een spelonk. En dan weer maakt de Heere hem wakker. Laten we maar weer veronderstellen dat hij zo 's avonds is gaan slapen. En dat de Heere hem 's morgens wakker maakt. Elia, wat maakt gij hier? Wat doe je hier? Zou u dat kunnen verklaren, waar u zich bevindt in uw geestelijk leven? Wat doe je hier? Elia, je bent een profeet van mij, wat doe jij hier dan in deze spelonk? Heb ik je geroepen om de boodschap te verkondigen in een spelonk? Heb ik je hier een plek gegeven? Heb je een beroep gekregen naar de Horeb om daar in de eenzaamheid te blijven? Het is alsof de Heere zegt, ik weet daar niet wat van. Zou u dat kunnen zeggen, Elia? Elia, word eens wakker. Wat maakt gij hier? Wat doe je hier? Tegelijkertijd geeft de Heere aan zijn dienstknecht de gelegenheid om zijn hart uit te storten. Dat zongen we net, hè? Stort voor hem uit uw ganse hart. En dat doet Elia. Het komt eruit. Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven. En ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Nou, Elia, spreek je nu niet wat al te overdreven? Ben je niet al te hoogmoedig op dit moment? Ik heb zeer geijverd, foei. Nee, dat is geen hoogmoed. Dat is waar wat Elia zegt. Hij heeft zeer geijverd. En waarom is het waar? Omdat Elia met het volk gebogen heeft onder het oordeel. Daarom kan Elia dit zeggen. Ik heb zeer geijverd. Elia stond niet boven het volk. Elia heeft niet de beschuldigende vinger uitgewezen naar het volk. Maar Elia wilde met het volk onder dat oordeel zijn. Medeschuldig. Hij wilde het volk graag weer terugbrengen op de plaats waar het moest zijn. Om alle afgoden uit te roeien en alleen de levende God die recht heeft op ons leven. Om die alleen te dienen. Nee, hier is geen sprake van hoogmoed. Elia heeft inderdaad zeer geijverd. Weet u nog van vanmorgen? Dat Elia een klein beetje op de Heer Jezus leek. En toch ook weer helemaal niet. Met andere woorden, meer dan Elia is de Heer Jezus. Heeft de Heer Jezus ook zeer geijverd? De discipelen schoten ineens te binnen, wat er staat in Psalm 69. Toen ze Jezus met zo'n geeseltouwtje door die tempel zagen gaan, en heel die tempel en het tempelplein zag opruimen. En toen herinnerde zich, de ijver van uw huis heeft mij verteerd, ja. En heeft de Heer Jezus niet op een andere wijze geijverd, toen hij zei, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs in hen haar kuikens, en gij hebt niet gewild. Hoe heeft hij geijverd, Jeruzalem, Jeruzalem. Opgeroepen tot bekering, 3 jaren lang, achter de kudde aangedreven, gelijk een herder betaamd. De Heer Jezus heeft geijverd om het behoud van zondaarszielen. Hij heeft gehuild, hij heeft gelokt, hij heeft genodigd. Ja, Elia, en de Heer Jezus is niet bij de pakken gaan neerzitten. Hij is niet weggegaan ergens in een spelonk. Hij is niet van zijn plek weggelopen. Maar hij heeft de loopbaan gelopen, hij heeft volhard tot het einde toe. Jezus, hij ijvert ook vanmiddag om uw en om mijn ziel. Hij wil bijeen vergaderen rondom zich. Hij nodigt om alle gevaar te ontlopen en een veilige wijk te nemen onder de schaduw van zijn vleugels. Elia stort zijn hart uit, zeer geijverd, zegt hij, maar het is allemaal op niets uitgelopen. Er is een mondbekering geweest, het hart blijft achterwege. Uw altaren afgebroken, uw profeten gedood, en nu is er nog eentje, maar die moet ook het veld ruimen. Ze zoeken mijn ziel, heren, daarom ben ik weggevlucht. En als ik er niet meer ben, dan is uw zaak ten einde. Als ik er niet meer ben, dan is de kerk hopeloos verloren. Als ik er niet meer ben, zegt Elia als het ware, dan bent u er ook niet meer in Israël. Zo ben ik hier. Zo ben ik hier in deze spelonk. Zo ben ik hier terechtgekomen bij de Horeb. En wat zegt de Heere dan? Ga uit. En sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. Elia heeft het niet gedaan. Dat blijkt uit vers 13. Vers 13 laat zien dat Elia in de spelonk is gebleven. En trouwens in vers 13 durft Elia ook niet verder te gaan dan de ingang van de spelonk. Dus hij gaat er helemaal niet uit. Ga uit en toch blijft Elia in die spelonk. Zou hier hetzelfde gebeuren als wat er vroeger met Mozes is gebeurd? Dat kunt u lezen in Exodus 33. Daar zegt de Heere, zie, hier een plaats bij mij. Als ik voorbij ga, zal ik u in een kloof der steenrots zetten. Heeft de Heere toch inderdaad zijn knecht Elia beschermd? Niet zozeer tegen dat natuurgeweld wat aan de verschijning, de openbaring van de Heere vooraf gaat. Maar juist als hij zelf straks komt in dat zuizen van die zachte stilte. Als de heerlijkheid des Heeren geopenbaard wordt. Het is alsof de Heere zijn knecht Elia hier beschermt. Omdat ook Elia niet bestand is, evenmin als Mozes, om de heerlijkheid van de Heere te zien. Hoe noemt Paulus dat later? In 1 Korinthe 13. Hij zegt, wij zien nu als in een spiegel, in een duistere reden. Wij zien nu de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel, in een duistere reden. Wij vangen iets van die heerlijkheid op vanuit het woord. Wij vangen iets van die heerlijkheid op door middel van de sacramenten. Maar er ligt als het ware een beschermende laag overheen. Want Elia, Mozes, wij zouden het niet kunnen verdragen als de volle heerlijkheid geopenbaard zou worden in ons leven. Of moet ik het nog anders zeggen? God heeft zijn heerlijkheid in Christus geopenbaard. Want als hij buiten Christus zijn heerlijkheid zal openbaren, dan geldt wat de apostel zegt aan de Hebreeën. Onze God is een verterend vuur. De Heere ging voorbij waar Elia was. Onze tweede gedachte, hoe dat ging. Hij ging voorbij. En we herinneren ons nog, het betekent aan het voorbijgaan. Of op het punt staan om voorbij te gaan. De Heere komt eraan. Dus de Heere wekt bij Elia de verwachting op dat hij zich zal openbaren aan zijn knecht. Dat hij zich zal laten zien aan zijn knecht. En daarom heeft Elia ook hooggestemde verwachtingen als de Heere zal komen. En de Heere komt. Hij openbaart zich wonderlijk. En zie, staat er. De Heere ging voorbij, maar aan dat daadwerkelijk komen van de Heere gaat het een en ander vooraf. Begeleidende verschijnselen, zou je dat kunnen noemen. Zoals een heraut, een wegbereider, de komst aan de komst van de koning vooraf gaat. En dat zijn nogal verschijnselen. Een enorme wind, een aardbeving, vuur. Wat kunnen wij op voorhand daaruit leren? Wel dit, dat wij maar niet een al te gemoedelijke voorstelling van de Heere moeten maken. Hij is de Heilige. Hij is de gans andere. Het is waar, in Christus komt hij heel dichtbij en mag er ook gemeenschap met hem ervaren worden. Maar de Heere blijft altijd de Heilige. Hij blijft altijd de gans andere. Hij blijft altijd degene die tegenover is. Laten wij altijd hoge gedachten hebben van de Heer. Laten we ons altijd diep verootmoedigen voor de Heer. Laat er nooit een al te familiaire omgang met de Heere zijn. Dat kan niet. Als deze verschijnselen aan de werkelijke komst van de Heere vooraf gaan, dan wil de Heere tegelijkertijd eigenlijk Elia ook op een afstand houden. Hij wil zijn heerlijkheid aan Elia openbaren en tegelijkertijd laten zien, ik ben God en u bent maar een mens. Ik ben de Heilige. En u bent een zondaar, Elia. En zie, de Heere stond op het punt om voorbij te gaan. En een grote en een sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen ging voor de Heere heen. Wat moet dat ontzagwekkend geweest zijn. Elia daar in die spelonk, een blik naar buiten, hij hoort die geweldige wind en hij ziet hoe steenrotsen afbreken en naar beneden denderen. Hij ziet ze als het ware vanuit die spelonk zo naar beneden vallen. Wat aangrijpend als de majesteit Gods zich openbaart. Ja, Elia, Dit is de macht van God. Dit is de majesteit van God. Zoals een geweldige stormwind alles neerslaat, zo zal de Heere ook alles ter neerslaan wat er in ons hart te vinden is aan eigen gerechtigheid en revolutie. Alles wat zich tegen de Heere verheft, dat zal de Heere ook neerslaan. Elia, onthoud het goed. Je bent toch zo bang, hè, dat Israël maar door kan gaan met zondigen. Je bent toch zo bang dat ik nergens op reageer. Jazeker. Ik ben machtig. Ik ben majesteitelijk, Elia. Dat hoef je niet te vergeten. Als deze wind ophoudt, dan staat er dat er een aardbeving komt. De aarde schokt en trilt. Vreselijk om mee te maken. Niemand kan er iets tegen doen om dat tegen te gaan. Niemand kan zich verzetten. Wat moet Elia zich daar klein en nietig gevoeld hebben in de spelonk? Maar staat er, de Heere was ook in die aardbeving niet. Dat wilde Elia wel. Dat er als het ware een aardschok zou plaatsvinden daar in Israël. En misschien waren zijn motieven ook wel zuiver, maar de Heere was er zo niet. De Heere wil Elia zo dadelijk er wel het een en ander mee leren. En na de aardbeving staat er een vuur dat de bergen rondom in vlam zette. Straks gaan we het zingen, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Als die felle bliksemschichten door de lucht gaan. Ja, Elia heeft het gezien toen hij erom bad. Antwoord mij, heren, antwoord mij. Dan komt het vuur van de hemel. Maar nu krijgt hij een indruk van de onzagwekkende grootheid en majesteit van de Heere. Vreselijk, vreselijk is de Heere. Wie is de mens die u durft te weerstaan? Moet niet al wat adem heeft de Heere loven en vrezen? Maar de Heere is ook in het vuur niet. Dat moet Elia leren. Dat is de grote les. Deze voorbereidende, begeleidende verschijnselen zijn nog altijd de openbaring van de vernietigende heiligheid van de Heere. Maar de Heere zelf niet. En als dat vuur ophoudt, dan hoort Elia het zuizen van een zachte stilte. Stilte is er om naar te luisteren. Mozes wilde vroeger wat zien. Toon mij nu uw heerlijkheid. Maar Mozes heeft eigenlijk niets gezien. De Heere heeft al zijn goedheid over Mozes uitgeroepen. Dus Mozes heeft de heerlijkheid van de Heere gehoord. En nu wordt het stil. Opdat Elia de Heere zou horen. De heerlijkheid van de Heere zou horen. Als God zich bekend maakt. Want dat hij op deze wijze. Nooit met een hoop kabaal, nooit met opzienbarende dingen. Ja, dat zijn de voorbereidende verschijnselen. Dat is Gods gewone weg van handelen. Om ontzag en indruk te wekken bij degenen aan wie hij zich openbaart. Maar als hij zelf komt, dan komt hij bedaard. Dan komt hij stil. Dan komt hij vanuit het woord. De Heere maakt het stil om te zien hoe hij zijn gerechtigheid vlekkeloos en ongeschonden tentoonspreidt in het kruis van de Heere Jezus. Moet ik dat nog een keer zeggen? Zo, als je ziel stil is voor de Heere vanwege zijn onzagwekkende majesteit, dan openbaart de Heere de liefelijkheid van het evangelie, vanuit het woord of aan zijn tafel, in de stilte, daar. Onze laatste gedachte, wat het betekende. Wat wil de Heer nu eigenlijk Elia leren? Wel, Elia had geklaagd dat de bekering van Israël was uitgebleven. Hij had er zo vurig op gehoopt. Toen het vuur van de hemel kwam. Toen de Heer had geantwoord. Toen het volk massaal had geroepen, de Heer is God, de Heer is God. Toen de regen gekomen was, toen had hij zo gehoopt dat Achab zou zeggen, en nu terug naar de levende God. En nu een opwekking onder het volk van Israël. En nu een massale en een hartelijke bekering. Het was allemaal uitgebleven. Elia leed eronder dat het volk ongestraft verder kon gaan. Elia meende dat hij alleen was overgebleven. En dat hij alleen het werk voor de Heere moest opknappen. Maar we laten de Heere zien dat hij nog andere pijlen op zijn boog heeft. Ja, Elia, echt waar. Hij heeft nog een aantal pijlen. Elia, je moet zo dadelijk aan het werk gaan. En dan moet je Hazael zalven tot koning. En je moet Jehu zalven tot koning over Israël. En je moet ook voor jezelf een opvolger zalven. En bovendien zijn er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Heere, kan Israël dan maar ongestraft verder gaan? Nee, zegt de Heer. Daar zorg ik wel voor. Want het is heel aangrijpend dat de Heer dus die 3 mensen zalft. Laat zalven door Elia. Dus hij gaat door met zijn werk. Maar dat hij blijkbaar tot een oordeel voor het volk van Israël zijn. Want dat hebben we samen natuurlijk heel duidelijk gelezen in vers 17. En het zal geschieden dat Jehu, hem die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Hazael, Jehu en Elisa symboliseren de rampspoed waarmee God het afvallige volk van Israël zou straffen. Maak je maar geen zorgen, Elia. Dat handel ik zelf al af. Daar heb ik u niet voor nodig. Gewis, zij mogen voor mijne straffen beven, indien zij zich niet bekeren. De uiterste consequentie van het verwerpen van de Heere is inderdaad dat we gestraft zullen worden met de dood. Dat is ook voor de nabetrachting. Het ligt allemaal tussen God en onze ziel. Maar als wij de genade blijven verwerpen, er viel een zichtbare scheiding van morgen, dan komt de Heer toch een keer met zijn straf. En dan mogen we gerust voor beven, zegt de schrift. Maar Elia, daar gaat het nu op dit moment niet om. U moet een andere les leren, namelijk dat suizen van een zachte stilte. Die zachte wind is het beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt op een andere plaats vergeleken met de dauw. Die dauw die hoor je ook niet als die 's nachts neervalt op het gewas en heel de natuur als het ware weer verkwikt en nieuwe kracht geeft om te groeien en te bloeien en vruchten voor te brengen. Elia, ik ga door, maar het is niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Er was eens een man en die zei, ik had zo verwacht hoe de Heere het zou doen. Maar hij schonk mij de zaligheid in een ontwapenende stilte. Verstaat u dat? Wij denken soms de weg van de bekering, hoe dat allemaal eraan toe zal gaan. Maar het uiteindelijke punt van de bekering is zo'n ontwapenende stilte waarin de Heere zich openbaart. Weliswaar Gods gewone weg, dat die begeleidende verschijnselen eraan vooraf gaan. En zo zal het ook doorgaan. De Heere gaat door met zijn werk. Maar hij doet dat niet, Elia, zoals u dat dacht. En zoals u mij dat ook eigenlijk wil voorschrijven. Maar de Heere doet dat op zijn eigen wijze. Wij denken vaak dat de Heere spectaculair handelt. En we verlangen er vaak ook naar. Dat de Heere het zo opzienbarend doet. En de Heere heeft ook in het leven van Elia buitengewoon gewerkt. Maar, hoort u dan goed wat er gezegd wordt, buitengewoon. Dus zoals de Heere dat doet in het leven van Elia, is dat niet zijn gewone weg. Maar de Heere heeft buitengewone dingen gedaan. Wij willen vaak iets zichtbaars. Maar we moeten oppassen dat we niet meer belangstelling krijgen voor Gods werkzaamheden ten koste van de Heere zelf. De Heere was niet in de storm. En hij was niet in de aardbeving. En hij was niet in het vuur. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Het gaat er dus niet om dat er allerlei begeleidende verschijnselen zijn. Die zijn er wel hoor, in het leven der genade. Maar het gaat telkens om die ontmoeting met de Heere. Dat hij zich vanuit zijn woord openbaart. En dat hij zichzelf wegschenkt. Daar gaat het elke keer om. Ik ben. Hij is er. Hij is er weer. Dat je hem ontmoet. En dat het dikwijls nodig is dat de Heere ons weer in de kraag grijpt. En weer op onze plek zet. Dat mogen zo zijn. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we het mogen zeggen, de Heere is mij ontmoet. In het zuizen van die zachte stilte, waar hij het woord openbaart, waar hij zichzelf openbaart in de tekenen van brood en wijn, en waar de ziel getuigt, hij is er weer, hij is er weer. De Heere stond op het punt om voorbij te gaan. Hij had de verwachting gewekt bij Elia. En hij is ook daadwerkelijk gekomen in het zuizen van die zachte stilte. Elia had gebeden. Hij had zijn hart uitgestort. Hij was teleurgesteld. Maar nu laat de Heere zien, ik ben er wel, Elia. En ik ga er ook wel door, Elia. Maar ik doe dat op mijn eigen wijze, Elia. Moet u eens opletten hoe dat er aan toe gaat in onze geschiedenis. Elia stort zijn hart uit voor de Heere in vers 10. Dan openbaart de Heere zich aan Elia in die zachte stilte. En als Elia dat hoort, dan bevindt hij zijn aangezicht met zijn mantel. Maar hij voelt, hier is de Heere zo heilig, zo groot, zo majesteitelijk. Dan is Elia zo klein. Je zou zeggen, nu is Elia op zijn plek. En dan vraagt de Heere opnieuw, wat maakt gij hier, Elia? En dan komt dezelfde klacht. Exact dezelfde klacht. De Heere heeft de eerste keer door zich aan Elia te openbaren, eigenlijk Elia tot veranderende inzichten willen brengen. Maar het is blijkbaar er niet van gekomen. Elia ziet nog steeds niet dat de Heere nu op een andere manier werkt dan dat Elia zelf voor ogen heeft gehad. En Elia blijft bij die klacht. En wat doet de Heere dan? Dan zet de Heere Elia eenvoudig aan het werk. Hij zegt als het ware, nu is het genoeg, Elia. En de Heere zei tot hem, ga, keer weder op uw weg in de bevelende vorm. naar de woestijn van Damascus. En ga daarin en zalf Hazael ten koning van Syrië. Daarna moet je Jehu zalven tot koning over Israël. En tenslotte moet je Elisa zalven als een opvolger van jou. Dus ik ga door, Elia. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En ik zal je er de belofte bij geven. In vers 18, ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. Jazeker, je dacht dat je alleen was, Elia. Je was zo met jezelf bezig. Maar dan moet je alleen maar leren, Elia, om mijn raad uit te dienen. Dan moet je alleen maar leren, Elia, dat ik heel bedaard mijn gang ga door de geschiedenis. En dat er geen klauw zal achterblijven. Ik zal wel met mijn roede komen, maar ik zal ook doorgaan met de boodschap van het evangelie, Elia. Je hoeft echt niet bang te zijn dat het mij uit de handen loopt. Ja, Elia, de Heer is God en zijn raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. Dat welbehagen dat gaat door de hand van de Heere Jezus gelukkiglijk voort. En dat is niet te stuiten. Dat kan niemand tegenhouden. Maar dan ook echt niemand. Allen die de Vader mij gegeven heeft, die zullen ook daadwerkelijk komen. Er zal er niet één verloren gaan. Zolang gaat de Heere Jezus door. Om zijn kerk te vergaderen. Al gaan we ook door de oordelen heen. Al gaan we door het lijden, door de moeite heen. Hij zal ze eruit trekken. Uit al de geslachten. Uit al de talen. Uit al de natiën. En als de laatste zal zijn ingezameld. Ja, dan is het werk af. Dan zal de Heer Jezus terugkomen. Dan zal de bruiloft van het lam een aanvang nemen. Elia, maak je maar geen zorgen over mijn raad. Want mijn woord zal bestaan tot in alle eeuwigheid. Wel, zo mogen we het leven weer in. De avondmaal is voorbij. De zondag is voorbij. Mogen we het leven weer in. Godsmoeds. Want de Heere zal al zijn welbehagen doen. Hij gaat door. Wij moeten niet letten op de onbekeerlijkheid van. Wij moeten niet menen hoe de Heere het moet doen. Hij gaat door. In dat zuizen, zachte stilte. Daar grijpt hij er één in het hart. Daar brengt hij een ander tot de kennis van de Heere Jezus. Daar zet hij weer een ambtsdrager op zijn plek. Hij gaat door. En als Elia zo dadelijk er niet meer is, dan is er weer een Elisa. Totdat de laatste zal ingezameld zijn. Zouden we niet veel beter onze aandacht daarop kunnen vestigen? Heere, mag ik daarbij zijn? Mag ik u kennen, Heere Jezus? En zouden de kinderen van God niet veel beter kunnen worstelen, mag ik meer kennis van u ontvangen. Geef me toch trouwmakende genade om mijn raad uit te dienen op de plaats waar u mij stelde. Niet meer en niet minder. Het ga zo het wil. Amen.